station. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 106. Daarvan het derde en het vierde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, en wij hebben God op het hoogst misdaan. 3 en 4 van Psalm 106.
Thank you.
Eerste boek van Mozes genaamd Genesis zal ons een aantal versen gelezen worden uit hoofdstuk 44. Namelijk vers 14 tot en met 16 en daarna uit hoofdstuk 45 de eerste 7 versen. We noemden nu als onze schriftlezing Genesis 44 vers 14 tot en met 16 en Genesis 45 de versen 1 tot en met 7. Maar vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen met elkaar Genesis 44, vers 14 tot en met 16. En Juda kwam met zijn broeders in Jozefs huis, want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen, wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulke man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zeide Juda, wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns Heere slaven, zo wij als hij, in wiens hand de beker gevonden is. Vervolgens hoofdstuk 45, de eerste 7 versen. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor alle die bij hem stonden. En hij riep, doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat hij de Egyptenaars hoorden en dat het farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders, nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, Wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden van het land, en er zijn nog 5 jaren in de welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij nu samen het heilig aangezicht des Heren. Heilige God, wat bent u langmoedig. Wat bent u getrouw. U brengt ons opnieuw samen in uw huis. En wanneer u met ons in het recht zou treden, wie zou bestaan? Niemand. Maar Heere, u hebt de redenen uit uzelf genomen, zodat het nu nog genadetijd is. U gaat door met het kerkvergaderend werk. Daartoe is er ook vanavond weer kerk, opdat vijanden met u verzoend zouden worden, opdat geestelijk doden levend gemaakt zouden worden, opdat een bekommerd volk naderbij gebracht zou worden, opdat uw volk onderwijs mag ontvangen. Heere, zend dan uw licht en waarheid neder, want zonder u kunnen wij niets doen, in spreken of in luisteren. Het is alles onmogelijk, want Heere, wij hebben u alleen maar nodig. En van ons is geen verwachting. Mag uw woord dan heerschappij hebben. Mag het onverhinderd de harten bereiken door uw heilige geest toegepast. Dat is waar wij u om vragen. Dat is ook waar wij geen recht op hebben. Want Heere, we belijden het u. We hebben alles verzondigd. U bent zo heilig en rechtvaardig en goed. En wij daartegenover zo onheilig. Zo geheel krom vanwege onze zonde. Zo slecht. Niet in staat om u te behagen. Er is ook niemand die God zoekt, zegt uw woord. Ook niet tot één toe. Maar u zoekt de mens. Want Sion is van God begeerd. En daarom zult u doorgaan. U hebt van eeuwigheid gedachten des vredes gehad. Opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Er is zo'n nood in de gemeente, Heere. O, zie toch in ontferming op ons neer. We denken bijzonder aan mevrouw van Krimpen, die zo zeer ziek is. Zou u zich over haar willen ontfermen, over haar lichaam, over haar ziel. Genees haar ziel, Heer. Red haar leven. Wilt u haar voorbereiden op dat wanneer ze sterven gaat, erven mag. We kunnen denken dat we nog jong zijn. We kunnen denken dat we misschien sterk zijn of gezond. Maar de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dan weer iemand van 12 jaar. Dan weer iemand van 52. En dan van 84. Van alle leeftijden. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En als we dan niet bekeerd zijn tot u. Als onze kinderen dan geen nieuw hart hebben. Als we niet met u verzoend zijn. Door dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Dan kunnen we niet sterven, maar dan moet het toch. O Heere, nu is er nog genadetijd. Het is het heden der genade. Geef dan toch dat we ons zouden haasten en spoeden en niet zoveel tijd zullen verprutsen met al die dingen van de aarde die ons ophouden op de weg, die ons aftrekken van uw dienst, die ons verleiden tot de zonde. Wat gaat er veel tijd verloren. Geef toch dat we leven zullen, zoals we op ons sterfbed zullen wensen, geleefd te hebben. Schenk gebed. Heere, gedenk ook de familie van den Berg. Nu morgen de begrafenis zal zijn van een geliefde. De leeftijd van de zeer sterken mocht hij bereiken. En hij stierf. Een mens is altijd op reis naar de eeuwigheid. En zoals de boom valt, zo zal hij liggen. Heere, wilt u die familie alstublieft ondersteunen? Wilt u hen vertroosten? Wilt u spreken tot hun ziel? Ik ben uw heil alleen. Dat is de enige troost die werkelijk troosten kan. Want mensen zijn zulke nietige vertroosters. Zoudt u willen geven, Heere, dat de begrafenis ook in alle orde en rust mag geschieden? Mag het woord dat dan gesproken wordt nog harten raken? Wilt u ook vanavond ons de woorden in de mond leggen en de zaken in het hart? De gemeente heeft een beroep uitgebracht op een van uw knechten. Ze hebben nog niks gehoord. En Heere, mogen wij dan ook die nood in uw handen leggen. U vergist zich niet. Wilt u geven, Heere, dat er gebed is in de gemeente om vervulling van de lege plaats? Wilt u geven dat er op uw tijd een onderherder ook weer op deze kansel staan mag, die als een herder en een leraar de gemeente wijden mag in uw woord? En dat ze zo aan elkaar meer en meer verbonden zouden worden op dat enige fundament, Jezus Christus en dien gekruisigd. Wilt u daartoe ook vanavond werken? In onze gemeente, ook degenen die thuis meeluisteren, de zieken, de eenzamen, zij die zorgen en moeite hebben in het gezin, bij de opvoeding, of omdat ze geen kinderen hebben gekregen, in een moeizaam huwelijk soms. Sommige kinderen ook die het moeilijk vinden op school. Wilt u bij de scholen zijn, de leraren gedenken, degenen die leiding geven en besturen? Wilt u de kinderen gedenken, onze jonge mensen, op de basisschool, ook op het speciaal onderwijs? Heere, geef ook degenen die voor de klas staan een bewogen hart met de kinderzielen, maar bovenal een tere liefde tot uzelf, opdat ze uw eer op het oog zouden hebben in leer en leven. Wilt u geven dat het werk op de scholen juichen mag tot uw eer? En we danken u ook, Heere, dat we scholen mogen hebben waar uw woord mag opengaan. Maar hartvernieuwende genade is ook daar nodig. Schenk het. Dat hebben ook degenen nodig die ons regeren. We dragen ze aan u op. De regering, het koningshuis. Gedenk ook uw kerk over het rond der aarde. Soms zo vervolgd en benauwd. Soms zo in een hoek gedreven. Maar Heere, het gaat er maar om dat ze hier op aarde vergaderd worden en eenmaal juichen tot uw eer. Heere, bewaar ook ons als kerk, ook als kerkverband. Wilt u nog mannen uitstoten in de oogst, opdat er weer nieuwe studenten mogen komen op de theologische school? Zegen ook dat werk. Het werk ook dat vanavond geschieden mag in al die plaatsen waar uw woord wordt verkondigd, in ons kerkverband en daarbuiten, mag het naar de zin en mening van uw Heilige Geest zijn. Heere, geef ook liefde tot de kerk waarin u ons hebt geplaatst, in uw voorzienigheid, en geef maar een biddend leven, ook voor de ambtsdragers, de ouderlingen en diakenen, de dienaren des woords, en ook voor de zendelingen. Heren, er zijn er meerdere vanuit ons kerkverband ook uitgezonden. Maar er zijn er zoveel die uw naam mogen verkondigen op de evangelisatieposten. Onder Jood en Heiden. Heere, zegen dat werk. Opdat uw huis vol wordt. En geef dan toch. Dat er bij de voordeur maar een gebed mag zijn. Dat het werk van Christus zijn voltooiing mag krijgen. En dat eenmaal alles juichen zal tot uw eer. Want alle knie zal zich buigen. Ook degene die hem doorstoken hebben. O, mag dat het hart raken, Heere. En ze zullen rouw klagen. Als over een enige zoon. Leer ons rouw klagen. Leer ons sterven voordat het sterven wordt. En wilt u vanavond wonderen doen. Levend maken die geestelijk dood is. Voortleiden degene die klem zitten. Afsnijden wat geen Christus is. Opdat het zijn mag. Christus is alles. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen samen zingen uit Psalm 105, de versen 10, 12 en 13. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? 10, 12 en 13 van Psalm 105. En terwijl we zingen, wordt er gecollecteerd voor de kerk en de diaconie. En daarna voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. God met de hulp des Heren willen wij vanavond samen stilstaan bij de geschiedenis die u is voorgelezen. In het bijzonder, en dat is ons uitgangspunt, het begin van vers 3 van hoofdstuk 45 van het boek Genesis. We lezen u Genesis 45 vers 3a. En Jozef zeide tot zijn broederen, ik ben Jozef. Gemeente, Jozef openbaart zich, maakt zich bekend aan zijn broers. En vanavond heb ik onze jongens en meisjes wel even nodig. Want op school is het denk ik wel over Jozef verteld. En in onze eerste gedachte zullen we juist letten op de geschiedenis die eraan vooraf gaat. Beter gezegd, de zonde die eraan vooraf gaat. Waar gaat die zonde aan vooraf? Nou, aan dat moment dat Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. De zonde die eraan vooraf gaat. Want die broers zijn zondig. Maar ten tweede, de verootmoediging die daarmee gepaard gaat. Want ze komen in de schuld. En we weten, ootmoed, dat is laag. Hoogmoed is hoog. Ootmoed is precies het tegenovergestelde. Ze worden vernederd en vertederd. Ze worden klein. De verootmoediging die daarmee gepaard gaat. En we letten dan in het bijzonder op de versen 14 tot en met 16. Waar Juda zich tot tolk van zijn broers maakt wanneer hij zegt, wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Wij staan schuldig. De verootmoediging die daarmee gepaard gaat. En ten derde, en dan ben ik toch wel benieuwd, gemeente, of er nou mensen zijn die dat kennen. De liefde die daarin ondervonden wordt. Want deze Jozef is een type van Christus. En zo wordt ook Christus aan uw ziel geopenbaard. Wanneer u verootmoedigd bent, de dood voor ogen, dan wordt het leven u geschonken. De liefde die daarin ondervonden wordt, dan is er iets van de hemel op de aarde, of niet? Of zijn hier ook bekommerden die weten dat ze niet voor God kunnen bestaan? En die nou zo uitzien naar die meerdere Jozef. De Heere mocht het woord willen zegenen om op hem te leren zien. Jozef openbaart zich aan zijn broers. De zonde die eraan vooraf gaat. De verootmoediging die daarmee gepaard gaat. De liefde die daarin ondervonden wordt. Onze jongens en meisjes weten het wel. De broers, alle 10 waren ze jaloers. Op Jozefs jas en op zijn dromen. Daar komt de meeste dromer aan. Ja. Jacob had zijn zoon, zijn lieveling, Jozef, gezonden naar die 10 broers in Dothan. Maar wat hadden ze een hekel aan Jozef. Jozef wordt voorgetrokken. Ja, daar zat wel wat in. Jozef had mooie kleren, die hadden zij zo niet. Maar eigenlijk zat het nog iets dieper. De haat die er was tegen Jozef had te maken met wie Jozef door genade was geworden. Vrome. Fijne. Ja, de levenswandel van Jozef, dat vonden ze niet goed. De vreze Gods konden ze niet aanzien. Dood en leven verdraagt zich niet. De Heer Jezus zou laten zeggen, indien u de wereld haat, zo weet dat ze mij eer dan u gehaat heeft. Omdat gij van de wereld niet zijt, daarom haat u de wereld. Ik heb u uit de wereld uitverkoren. En in deze lijdenstijd zullen we het wel horen preken. of horen lezen. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. De haat van de broers tegen Jozef is dezelfde haat als de haat van Kaïn tegen Abel. En als Jozef dan bij die broers in dood dan komt. En ze hebben gezegd, zie, daar komt deze meesterdromer aan. Dan zeggen ze, laat ons hem doodslaan. Ja, zo ver gaat het. Doodslaan en hem in één van deze kuilen werpen. Maar Ruben zei, jongens, echt, dat kunnen we niet doen. Dat gaat te ver. We kunnen hem beter in die kuil neerlaten. En straks wordt Jozef verkocht. De handelaren komen langs en ze brengen hem naar Egypte. Zo, daar zijn ze vanaf. Weg met Jozef. Maar we weten hoe het verder gegaan is. Die broers dachten we, deze Jozef komen we nooit meer tegen. Maar Jozef wordt gekocht door Potifar en dient dan in het huis van Potifar, waar hij ook wel verleid wordt, althans, dat was de bedoeling, door de vrouw van Potifar. Maar Jozef was een kind van God en hij had een biddend leven. En hij wilde niet zondigen tegen God. Zou ik zo een groot kwaad doen tegen God? Uiteindelijk komt hij in de gevangenis. Onschuldig. Onschuldig. En daar zit Jozef. De schenker en de bakker denken echt niet meer aan Jozef. Het lijkt erop dat hij vergeten zal worden. En nooit meer uit die cel komen zal. Totdat de deur openzwaait. Jozef, je moet mee. De farao heeft het bevolen. Hij heeft gedroomd. En hij weet niet wat die droom betekent. 7 vette koeien. 7 magere koeien. Vette aren. Magere aren. Wat betekent dat toch? En als Jozef die droom uitlegt, dan weet farao wat hij doen moet. De komende jaren zal er genoeg zijn, overvloed zijn van koren. Maar dat moeten we zorgvuldig beheren. We moeten sparen, want er komen straks 7 jaren van honger. Dat is de voorgeschiedenis. Ja. U zegt, nou, een mooie geschiedenis. Want Jozef wordt uiteindelijk benoemd als de tweede man van het Rijk. En hij krijgt een nieuwe naam, Safnat Paanea. Dat betekent de behouden des volks. Nou, en dan slaan we het boek dicht. Dat was een mooie geschiedenis. Ja. Maar gemeente, u weet toch dat het woord van God één woord is. Het Nieuwe Testament en het Oude Testament is van de ene God. En wat in het Oude Testament soms onder een sluier lag, komt tot leven door het licht dat vanuit het Nieuwe Testament op het Oude Testament valt. En dan licht soms iets op in die oude geschiedenissen van de vervulling. Heeft de Heer Jezus niet gezegd, meer dan Jona is hier. Zoals Jona in de buik van de vis was, zo is Christus in het graf geweest. Meer dan Salomo is hier. En ook mogen we zeggen, meer dan Mozes, meer dan Jozef is hier. Christus wordt afgebeeld in deze geschiedenis van Jozef. Jozef is een type van Christus. Hoe is Christus ook verworpen door zijn broeders? Onschuldig heeft Jesaja niet geprofeteerd van de komende Messias. Wij hebben hem veracht. Wij zij hebben hem niet geacht. Is Christus niet gevangen genomen? Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Jozef is een type van Christus. Wee wanneer wij Christus verwerpen. De psalmen, met name psalm 2, lezen we daar iets van. Wat dat zeggen wil om Christus te verwerpen. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne, en gij op de weg vergaat. Hoe vaak is u de Zoon van God al niet voorgesteld in de prediking? Hoe vaak hebt u die ene naam al niet horen noemen? De weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan alleen door hem. Gemeente, we zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. Wij worden niet allemaal 95 of 80. Sommigen sterven zo jong. Vanavond zit u in de kerk of luistert u thuis mee. Kan je laatste preek zijn. Het kan je laatste kerkdienst zijn. Wat is het nodig dat de Heilige Geest deze geschiedenis aan ons hart brengt, in ons hart indraagt. En dat Hij gaat wijzen op wie wij zijn. Hebt u uw beeld al gezien in die broers? Of zijn we daar nog blind voor? Er was er geen een die deugde. Het waren eigenlijk criminelen. Zondaren. Ze stonden schuldig aan het leven van Jozef. Wij hebben hem veracht. Wij hebben hem niet geacht. Hij kwam tot het zijne. Hij is gepredikt, ook hier in de gemeente. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Zo gold het van de Joden. Kruist hem, kruist hem. O gemeente, als de toren van Christus, als dat vertorende lam maar een weinig zou ontbranden, dan zullen we vergaan. En als we sterven moeten zonder deze zaligmaker, dan gaan we naar de hel, naar de eeuwige rampzaligheid. Wij moeten schuldenaar voor God worden, want we zijn haters van God en van onze naasten geworden. Haters ten diepste toch echt wel, haters van vrije genade hoor. Vijanden van God. Ten diepste moeten we van een afsnijdende prediking van nature niks hebben. Wij worden liever opgebouwd in gestalten en gevoelens en overtuiging. En ik snap het en nu weet ik het. Maar de Heere zegt, ik zal mij doen overhouden. Een ellendig en arm volk, die hebben niks. Maar daar moeten we aan ontdekt worden. Dat doet Gods geest. Dan kom je in de schuld. Dat doet God. Zoals in deze geschiedenis de broers van Jozef in de schuld worden gebracht, zo moeten ook Gods kinderen door het ontdekkende werk van Gods geest in de schuld worden gebracht. Nee, daarmee wordt deze geschiedenis niet vergeestelijkt. Maar er worden lessen getrokken uit het leven van die meerdere, van deze Jozef. En deze Jozef wordt vergeleken met die meerdere Jozef, Jezus Christus, de Zafnat Paanea, de behouder des volks. Hey, hoort u het? Wij moeten verhongeren, wij moeten omkomen. Maar zalig. Die leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, naar dat levende brood, naar dat levende water, Jezus Christus en dien gekruisigd. En net zoals bij het boek Rut, de kanttekenaren in de inleiding zeggen dat we in het boek Rut als in een spiegel lezen hoe de Heere werkt met zijn volk. Zo zien we ook in deze geschiedenis, door het licht dat vanuit het Nieuwe Testament valt op deze Jozef en zijn broers, zien we hoe de Heere hier als in een parallel, in een spiegel, ons toont hoe hij werkt. Want God ontdekt zijn kinderen aan hun schuld. Als Jozef zich openbaart aan zijn broers, dan weten ze dat ze zondaar zijn. En in onze eerste gedachte staan we stil bij de zonde die eraan vooraf gaat. Ze hebben Jozef willen doden. Ze hebben hem verkocht. Ze hebben hun vader Jacob voor de gek gehouden. Kijk, dat kleed, allemaal bloed. Ach, Jozef leeft niet meer. Jarenlang heeft Jacob in de veronderstelling geleefd dat Jozef door een roofdier was verscheurd. Wat is een mens, gemeente? Jaloezie, afgunst. Wat kan het ons ver brengen? Wat kan het ons met schuld beladen? Jacob heeft zijn zonen naar Egypte gestuurd. Daar is nog wel koren. Daar hebben ze schuren gebouwd. En in de 7 jaren van overdadige oogst hebben ze al die extra opbrengsten verzameld en bewaard. En nou komen die broers bij Jozef. Die broers herkennen Jozef niet. Hun ogen zijn als het ware gesloten voor het feit dat dat nou Jozef is. Jozef kent hen wel. Het zijn mijn broers. Jozef stelt hen ook op de proef. Hoe doet hij dat? Nou, dat weten onze jongens en meisjes wel. Als die broers teruggaan naar Kanaan, dan komen er een paar Egyptische soldaten achter hen aan. En die zeggen, halt. Doe die zakken eens open. Nou, natuurlijk, dus dat is geen probleem. En ze maken die zakken open. Een beker bovenin die zak van Benjamin. Wat zijn ze geschokt. Wat zijn ze geschrokken. Zie je wel, jullie zijn niet alleen spionnen. Jullie zijn ook nog dieven. Kom maar mee, terug naar de onderkoning. Loopt in de schoenen. Knikkende knieën. Toen scheurden ze hun klederen. Een teken van rouw. Een teken van verdriet. En ieder man laadde zijn ezel op en ze keerde weder naar de stad. Ja, gemeente, Jozef weet wel middelen om zijn broers klein te maken. Om hen te verootmoedigen. Jozef wist ook wel dat ze dat uit zichzelf nooit zouden doen. Maar hij leert hen buigen. Ja, kijk, daar was natuurlijk geen praten tegen. Want het was duidelijk. Een beker in de mond van de zak. Bewijs is te sterk. Iedereen heeft het kunnen zien. Dat kun je niet meer recht praten. En zo worden de broeders verootmoedigd. Onze tweede gedachte. De verootmoediging die daarmee gepaard gaat. En Juda kwam met zijn broeders in het huis van Jozef. U merkt, Juda maakt zich tot tolk van die broers. En ze vallen voor het aangezicht van Jozef neer. Kent u daar wat van? Bent u wel eens ontdekt aan uw schuld? Dat de Heer het ging aanwijzen in je leven. Zondaar te zijn. Buig u dan in stof. Ja. Hartelijk buigen. Hartelijk bekennen. Hartelijk belijden. Zondaar te zijn. Dan moesten ze ervaren in deze geschiedenis dat Jozef een strenge onderkoning is. Wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulke man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? We hebben het horen voorlezen uit Genesis 44 vers 15. Daar staan die broers. voor de machthebber. Kijk eens, soldaten. Gewapend. Als Jozef één keer met zijn vingers knipt en hij zegt, dood ze, dan gebeurt het. Hij beschikt over leven en dood. En ze zijn in staat van beschuldiging gesteld. Ze waren al verdacht. Zijn jullie geen spionnen? Zijn jullie geen verspieders? In staat van beschuldiging gesteld. Gemeente, zoals nou ook geestelijk, heeft de Heer je wel eens in staat van beschuldiging gesteld. Heeft de Heer je wel eens laten zien dat je een zondaar bent. Dat je ook geen weerwoord hebt. Dat je dan buigen mocht onder God. Een gemeente, is wel een verschil of je buigt voor God. Of dat je buigt onder God. Wat is het verschil? Nou, buigen voor God. Nou, dat willen we dan nog wel. Want God is immers, ja, hij is de Almachtige. En we beseffen heus wel dat we zondaar zijn. Maar we zeggen toch ook, we hebben toch gebeden. Waarom verhoort God mij dan niet? Dat is buigen voor God, maar we willen wel verhoord worden. We zijn nog een beetje rechthebbend. Maar als je nou buigt onder God, dat is niet zomaar een overtuiging, dat is een overbuiging. Dan heb je niks meer te zeggen. Dan ben je uitgepraat. Sta je met een mond vol tanden. Want God doet niets wat oneerlijk is. Het is waar, Heer, zo gij mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? U merkt het ook in Genesis 44, vers 16. Daar zegt Juda, wat zullen wij ons rechtvaardigen? We kunnen dit niet recht praten. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Wij kunnen onszelf niet recht praten bij God. Krom zijn we geworden. En God is rechtvaardig. Recht in al zijn weg en werk. Ja, toch zegt u misschien, maar dit is toch niet eerlijk van Jozef. Het is toch niet eerlijk. Ze hebben die beker toch niet gestolen. Waarom doet Jozef dit? Wel, gemeente, Jozef heeft een doel met deze geschiedenis. Hij wil weten of de broers veranderd zijn. Hij wil hen verootmoedigen. Vooral wil hij ook weten hoe ze met Benjamin nu omgaan. Gaan ze met Benjamin net zo om als met Jozef vroeger? Of zijn ze anders geworden? De gemeente, wat is het toch opmerkelijk dat die harde bonken, die misdadigers, die ruwe mensen, dat die nu hele andere taal voortbrengen. Juda erkent schuld. Maar dat gaat niet in de eerste plaats over die beker. Nee, het gaat veel verder. We kunnen daar iets van lezen in Genesis 42, vers 21. Daar staan die broers bij Jozef. Er is een tolk tussen hen. Want ze gaan ervan uit, deze onderkoning spreekt Egyptisch. Deze mannen spreken Hebreeuws. Ze verstaan elkaar niet. Er is een tolk tussen hen. Maar Jozef verstond hen natuurlijk wel. Toen zeiden ze de een tot de ander. Nou moet je even opletten, gemeente. Voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En dat had Jozef gehoord. Dus toen die broers in het nauw kwamen bij deze vreemde onderkoning, toen hebben ze tegen elkaar gezegd, nu zijn wij aan de beurt. Dit is onze verdiende loon. Toen we onze broer in die put hebben neergelaten, toen heeft hij ons om genade gesmeekt, maar we hebben gezegd, niks mee te maken. in die put jij. We hebben zijn benauwdheid gezien. Maar we hoorden niet, was zijn wij wreed geweest. Was zijn wij hard geweest. En daarom komt deze benauwdheid over ons. Nou, dan begrijpt u Genesis 44 vers 16. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. De Heere gaat nu recht doen in ons leven. Wij zijn zo hard en zo zondig geweest. We hebben Jozef verkocht. Gemeente, er is wat voor nodig hoor. Voor een mens een keer zijn schuld gaat belijden. Dat doen we nooit. Ja, een beetje praten over zonde, jawel. Maar nou je schuld hartelijk belijden. En je ziel uitgieten voor God. Zoals Hanna haar ziel mocht uitgieten voor God. Met al je zonde en schuld. Eerlijk belijden. Geen rechten meer te hebben. De Heere heeft er zoveel werk aan. Om zijn kinderen daar te brengen. Jozef heeft sinds die bekentenis die hij daar opving. Heeft hij hen 3 maal beproefd. En nu zat de beker in de zak van Benjamin. En het blijkt, de broeders beseffen en doorleven. Wij hebben geen genade aan Jozef betoond. Nu zullen wij dus ook geen genade ontvangen. Maar wij verdienen ook straf. Ook al hebben we die beker niet gestolen. God heeft onze ongerechtigheid gevonden. Hoort u het? Ze zijn rechteloos. Ze buigen onder de straffen van hun ongerechtigheid. En dat ontroert Jozef wanneer hij dat hoort. Wanneer hij hoort dat die broeders in feite hetzelfde zeggen als wat wij wel zingen. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Gemeente, wat is het nodig om zo verootmoedigd te worden? Om zo klein gemaakt te worden? Zijn hier mensen die dat hebben beleefd? Of is er iets van verzet tegen dat bekennen van je ongerechtigheid? En zeg je misschien stiekem bij jezelf, ik ga toch elke zondag 2 keer naar de kerk? Ik kom toch trouw op de catechisatie? Ik lees toch goede boeken? Niemand kan er wat van mijn leven zeggen. Ik geef ieder het zijne. Wat is het nodig, gemeente, dat de bodem onder onze voeten wordt uitgehaald? En de Heer ons in de spiegel van de wet doet blikken, opdat we zien zullen wie we zijn ten diepste. Dat we nu altijd nog zondaar zijn en dat we onze schuld nog dagelijks meerder maken. O, wij moeten overtuigd worden van onze zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Als in een spiegel voor ons geestelijk leven wordt ons in deze geschiedenis getoond. Wat eraan vooraf gaat. Wanneer Jozef zich gaat bekendmaken. Zo is het nu ook wanneer Christus zich gaat wegschenken en bekendmaken aan de ziel. Wanneer hij tot uw ziel zou zeggen, bekommerd volk, ik ben Jezus. Daar gaat wat aan vooraf. Wat gaat eraan vooraf? In de eerste plaats, zonde. U bent zonde. Meer niet. Alles wat je meer bent dan een goddeloos mens, dat moet je kwijt. Dat gaat gepaard met verootmoediging. Kom je als een rechteloos en onwaardig mens aan een einde. Maar daar staat geen punt. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Dan gaat Jozef zich bekendmaken. En gemeente, de liefde die daarin ondervonden wordt, die vergeet je nooit meer. Zitten er hier die dat weten. Die met zichzelf aan een einde kwamen. Die met hun zonde en schuld geen recht overhielden. En die de Heere geen ongerechtigheid meer konden toeschrijven. En die zo hartelijk leerden buigen onder God. Die hebben gezegd, Heere, uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. We gaan ervan zingen. Psalm 51. Het tweede vers, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Psalm 51, het tweede vers. Jozef openbaart zich aan zijn broers. Eerst stonden we stil bij de zonde die eraan vooraf gaat. Ten tweede bij de verootmoediging die daarmee gepaard gaat. En dan nu ten derde de liefde die daarin ondervonden wordt. Toen kon zich Jozef niet bedwingen. Wanneer? Nou moet je even opletten, bekommerden. Als de Heer je nou je ogen geopend hebt voor je schuld. En je kunt maar niet bij de zaligmaker komen. En je zegt, Heere, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Wie is hij? Opdat ik hem ken, die het leven is. En u kunt hem maar niet vinden, want wat is hij, een verborgen persoon? Nou, zegt iemand, dat is nou echt gift met de gemeentetaal. Dat Christus een verborgen persoon is. Ik ga wel eens naar een andere kerk en dan zeggen ze, je moet Jezus aannemen. Dus dat vind ik veel mooier klinken. Want het staat toch allemaal in de Bijbel? Nee, dat is geen gemeentetaal. Je moet het eens aan Maarten Luther vragen. Of aan Augustinus. Hoe verborgen Christus voor hun ziel was. Jaar in jaar uit heeft Maarten Luther naar Christus gezocht en hem niet gevonden. Hoe kwam dat? Was dat omdat Christus zich niet bekend gemaakt heeft in zijn woord? O, zeker wel. Was dat omdat Christus zich schuilhoudt en hij niet gekend kan worden? Jawel. Maar dat was omdat Maarten Luther zo blind was. Gemeente, wij zijn blind voor de eerste Adam. En als de Heer ons leven maakt, leert hij ons Adam voor God worden. Ga je ogen open voor je zonde en schuld. En voor je godsgemis en voor de kloof tussen God en je ziel. En weet je wat dan zo nodig is? Dat nu je oog ook geopend wordt voor die tweede Adam. Jezus Christus. En u kunt zijn naam 100 keer lezen. En iemand heeft dus gezegd, dan blijft hij voor u een papieren Jezus van 5 letters. Kent u het? Zoekt u hem met ingespannen krachten. Maar moet u toch zeggen, wie is hij, opdat ik hem kenne? Dat kan zich voltrekken, die strijd, in een paar uur tijd. De moordenaar aan het kruis werd levend gemaakt. En in korte tijd gingen zijn ogen open voor de heerlijkheid van Christus. En mocht hij het horen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heel kort. Bij Saulus duurde dat 3 dagen. Tussen het ogenblik van zijn levendmaking, dat wil zeggen van zijn vereniging met Christus, en de openbaring van Christus. Toen behaagde het Gode zijn Zoon in mij te openbaren. Toen was hij 3 dagen blind geweest. En hij at niet en hij dronk niet, totdat hem de schellen van de ogen afvielen. En gemeente, nu terug naar deze geschiedenis. Die broers zijn er blind voor dat dit Jozef is. Maar deze Jozef gaat zich openbaren. Gaat zich bekendmaken. Toen. Wanneer? Toen ze daar stonden als rechteloze mensen. Als onwaardigen. Als goddelozen in zichzelf. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. En zo is het ook met die meerdere Jozef-gemeente. Als u aan een einde komt, en als een ellendige zondaar en als een arm mens, als een bedelaar die geen rechten meer heeft, voor God in het stof ligt, dan kan Jezus zich niet langer bedwingen. Dan heeft de Heilige Geest de weg gebaand tot de zaligmaker. Dan zal alle man van hem uitgaan. Dat betekent, dat is een zaak tussen Jezus en de ziel alleen. Zo heeft Jozef gezegd, iedereen moet weg. Ik ga mij bekendmaken aan deze broers. Daar hoeft niemand bij te zijn. Toen kon zich Jozef niet bedwingen. Hoe kwam dat nu? Ach, het kwam toch omdat die broers totaal in hun rechteloosheid en in hun onwaardigheid hadden leren buigen onder het recht, onder de schuld en de straf. Ze hebben amen gezegd. Het is waar. Wij zijn de schuld en de straf waardig. En gemeente, dan komt de plaats voor vrije genade. Dan komt er zo'n ruimte bij God vandaan in Jezus Christus. Wanneer Hij tot uw ziel gaat spreken, ik ben Jezus, dan komt er liefde en vrede in het hart. Dat zijn de voorsmaken van het hemelleven. Dit is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus in Johannes 17. In dat innige hoge priesterlijke gebed. Dit is het eeuwige leven, Vader, dat ze u kennen. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. God kennen. O, je leert God kennen wanneer je levend gemaakt wordt. In zijn heiligheid leert u God kennen. In zijn volmaakte deugden. In zijn rechtvaardigheid. Hij doet geen water bij de wijn. Hij ziet geen zonde door de vingers. Maar dan wordt u aan een einde gebracht. En daar kan veel tijd tussen zitten. Soms kort. Soms langer. Soms echt wel lang. Dat God zo'n werk heeft aan een ziel. Om die nou overal uit te zetten. En uit te duwen. en alles weg te snijden, opdat u aan een einde komt. Gemeente, want we hebben wat in handen, hoor. En dat is nou de haper bij Gods bekommerde volk. Weet je hoe het nou komt, dat Christus zich niet openbaart aan uw ziel? Omdat u nog wat hebt. Want u hebt wat meegemaakt. En u hebt dat psalmversje zo lief meegezongen. En u bent wel eens bemoedigd onder een preek. En anderen zeggen toch ook, dit heb je niet van jezelf. En mijn leven is toch totaal anders geworden. Heimelijk ga je daar een beetje op leunen en steunen. Maar dan is het niet Jezus alleen. En Christus wil maar alleen uw zaligmaker zijn. Smeek dan eens, bekommerde, of de Heere u alles ontnemen wil wat geen Christus is. Gans hulpeloos, tot hem gevloden zal hij, niet misschien, maar zal hij ten redder zijn. Jozef is zo ontroerd, hij verhief zijn stem met wenen. Alle mensen hebben het gehoord. De Egyptenaren hoorden het. Farao's huis heeft het gehoord. Jozef heeft zo'n grote liefde tot zijn broeders en tot zijn vader. Hij weent. Na jaren van scheiding. Die broers, daar staan ze. O gemeente, zo is nou ook in het geestelijke. Als nou Gods kerk aan de voeten van Christus wordt gebracht, dan is er blijdschap in de hemel. Als nou een mens in de verootmoediging komt en zich bekeert tot God, door die bekerende genade die God zelf werkt, dan is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich tot God bekeert. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. En hij zeide tot zijn broers, ik ben Jozef. Hij had ook kunnen zeggen, ik ben Zafnat Paanea, de behouder des volks. Jullie moeten omkomen vanwege de honger. Maar mijn schuren zijn gevuld. Ik heb brood. Zo is het ook met de Heere Jezus. Die zichzelf vergelijkt met het manna dat in de woestijn is neergedaald. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ik ben. Jozef zegt, ik ben Jozef. Ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Nou, die broers die stonden verstijfd en bevroren. Ze konden geen woord meer uitbrengen. Is hij Jozef? En dan zegt Jozef, leef mijn vader nog. Ja, dat is natuurlijk een bewijs dat hij echt Jozef is. Maar nu ze goed kijken, hij is het ook. O, ze hadden hem niet herkend. O, nu zwaait er wat. Want Jozef is door hen verkocht. Nu is hij regeerder in gans Egypteland. En hij heeft beschikking over leven en dood. O, dat wordt omkomen. Die broers hebben de dood voor ogen gehad. Maar gemeente, Jozef, hij zegt, nader toch. Tot mij. Het is wat. Dan blijkt dat deze Jozef milde handen, vriendelijke ogen heeft. En nu zij het eens waren met de straf die ze moesten ondergaan, blijkt dat Jozef voor hen zorgen wil. Dat hij hen helpen wil. Dat hij hen verzadigen wil. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gemeente, hoort u het nou? God handhaaft zijn recht. Een mens leert eronder buigen. Maar dan kan het niet anders. Of Christus wordt u geopenbaard. Die in Johannes 10 en op andere plaatsen zegt, ik ben. Ik ben. Zitten hier afgedwaalde schapen. Ik ben de goede herder. Zitten hier verloren schapen. Ik ben de goede herder. Zitten hier mensen in duisternis. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de ware wijnstok. En gij zijt de ranken. Ik ben de deur. En ieder die door mij ingaat, zal behouden worden. Ik ben. Hebt u die stem, die lieflijke stem, van de stem uw liefsten wel eens gehoord? Dat is de stem mijns liefsten. Kent u die geestelijke bruidegom? Ik ben de Zafnat Paanea. Ik ben de behouder des volks. U moet de dood in om eigen schuld. Maar ik heb voor u geleden. Ik voor u. Gemeente, wat een wonder als Christus zich aan de ziel gaat openbaren. Dan zegt hij, wees niet bekommerd. Ziet u wel, dat is niet zomaar een beetje gezelschapstaal bedacht door een stelletje mystieke mensen in een donker hoekje. Dat is een Bijbels woord, bekommerd. Dat betekent bevreesd, omdat je de dood voor ogen hebt, dat je schuld is ontdekt geworden. Wees niet bekommerd. God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. O, dan wordt u Christus geopenbaard, tot behoudenis uws levens. Vrees niet. Ik ben bereid om u het leven te schenken, om u ook te onderhouden. Kom maar hierheen, naar het land van Gozen. Ga vader Jacob me halen. Ik zal u al daar onderhouden. Is dat meegevallen of niet? Nou, gemeente, bij Jezus valt het altijd mee. Wanneer u op hem mag zien, in zijn gepastheid. Ik kan niet betalen, hij heeft betaald. Ik verhonger, hij heeft brood. Ik heb schuld, hij verzoent en zuivert. Ik ben zwart vanwege mijn zonde en ongerechtigheid. Een boos hart, hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Ik ben onmachtig, hij is de almachtige. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan het grootste. Als Christus zich openbaart aan uw ziel in zijn dierbaarheid. Maar ook in zijn gewilligheid. Om u te willen zaligen. Wat een hemel op aarde, gemeente. Wat een liefde wordt er dan ondervonden. Pure zondaarsliefde. Dat is nou liefde die uit de hemel komt. Ik ben Jozef. God heeft mij voor uw aangezicht gezonden. Tot behoudenis des levens. Om u bij het leven te behouden. Door een grote verlossing. Jullie hebben mij verworpen. Jullie hebben mij veracht. En niet geacht. Jullie hebben mij in de kuil geworpen. Jullie hebben mij verkocht, zodat ik in de gevangenis ben geëindigd. Een gemeente, hoort u dan die lijdensgangen niet doorklinken? Van die borg en middelaar Jezus Christus, die meerdere Jozef, die verworpen is door het volk der Joden. Al die mensen die hem hadden horen preken. De een na de ander ging weg. Wilt gij lieden ook niet heen gaan, zegt hij dan tot zijn discipelen. Maar die zeggen dan nog, gij hebt de woorden des eeuwige levens. En gemeente, hij heeft ze bij het leven behouden door een grote verlossing. Wij kunnen onszelf niet verlossen. Niemand kan zichzelf verlossen. Niemand kan die prijs der zielen dat rantsoen in eeuwigheid voldoen. Maar Christus heeft alles betaald. Op Golgotha, buiten deze Jozef is er geen brood, kun je niet leven. Buiten de meerdere Jozef is er geen leven, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, is deze zaligmaker nu al aan uw ziel geopenbaard? Heeft hij tot u gezegd, net als Thomas, ik ben het zelf, waardoor Thomas leerde uitroepen, mijn Heere en mijn God. Kent u die stem? Kent u die bruidegom? Voor een bruid die alles verzondigd heeft, die geheel ongeschikt is, die zichzelf heeft leren afschrijven. Jezus heeft tot die Samaritaanse vrouw gezegd, die, ja, ze had 6 mannen gehad en de man die ze nu had was haar eigen man niet. Ik ben het die met u spreek. Dat is nu bevindelijke Christuskennis. Dat nu hij gaat spreken tot uw ziel. Te midden van uw ziels ellende. Ik ben uw heil. Alleen ziet u daar naar uit. Zoek deze Jezus. Dat gaat in een afbrekende weg. Smeek maar om ontdekking. Om ontbloting. Ontgronding. Dat je niets overhoudt. Om nu als een goddeloze door hem te worden opgeraapt. En dat je dan eeuwig eenmaal leven zult. Hem tot eer. Dan zal het lam in het midden van de troon zijn. Het lam staande als geslacht. Daar is geen pijn, geen verdriet en geen rouw meer. Maar daar is Christus echt alles. Op aarde zo vermengd. Zo besmet, zo tekort, zo geheel gebrekkig. Dan zijn er wel voorsmaken van de hemel. Maar dan is er weer zoveel dat belemmert en het zicht ons ontneemt. Maar in de hemel zal het zijn. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Dan kan nooit meer de zonde scheiding maken tussen de drie enige God en je ziel. Dan zult u eeuwig hem genieten die uw ziel lief heeft. Lof, zij het lam, dat de zonde, ook mijn zonde, op zich nam. Amen. We eindigen met dankzegging. O God, we kunnen er maar van stamelen. Er ligt zoveel onderwijs in. De helft is ons nog niet eens aangezegd. Maar zou u zelf het maar willen uitbreiden in het hart van uw volk? En wilt u de onbekeerde bekeren? En geven een verlangen en een behoefte en een honger en een dorst naar die levensvorst? Opdat het zijn mag, hij is het alleen waar mijn hart gaat heen. Heren, zonder hem is het omkomen. Maar in hem is het leven. Zou u dat willen schenken aan een ieder van ons? Het is zo onverdiend. Maar het is ook zo tot uw eer. Tot eer van u de drie enige God. Tot behoud van de zondaar. Werk dan nog in onze harten, Heren. Gedenk ons ook in de week die we zijn begonnen. Bewaar ons in het leven. Schenk wat nodig is op het werk. En wat we ook te doen hebben, en leer ons in afhankelijkheid te leven, ziende op die overste leidsman, die voleinde des geloofs, Heere, spreek nog tot die bekommerden. Ik ben de meerdere Jozef. Mijn schuren zijn gevuld. Ik zal uw honger verzadigen, om Jezus wil. Uit genade. Amen. Tot slot zingen we uit Psalm 105, het 24e vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. We maken u eerst nog namens de kerkraad het volgende bekend. Het volgende week zondagmiddag, dominee Brons niet om 7:00, dus 's avonds hoopt voor te gaan, maar 's middags om 16:00. Dus niet zoals vanmorgen is afgelezen 7:00, maar volgende week zondagmiddag 16:00 door meneer Brons. Zo de Heere wil en wij leven. Zingen we nu onze slotzang, Psalm 105, vers 24. Ga nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.